Het is fijn om weer in uw midden te mogen zijn en met u het woord van God te lezen en dat met elkaar ook te overdenken. En ja, het is toevallig, maar we hebben de vorige keer gesproken over Zacchaeus, de tollenaar. Hoe de Heer Jezus hem zocht en hij gevonden werd. En vanmorgen willen we met elkaar stilstaan, ja, ook over het onderwerp waar Zacchaeus mee belast was, namelijk het innen van belastingen. Hij was belastingontvanger in dienst van de Romeinen. En vanmorgen wilden we met elkaar een gedeelte lezen. Het gaat over het belastingbetalen aan de keizer die te Rome is of was. En dat staat in hoofdstuk 22 van het Matthäus-evangelie vanaf vers 15. Hij galmt wat. Ja. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, op papier of digitaal. Maar dan kunt u meelezen en ook de preek straks beter volgen. We lezen vanaf vers 15 van hoofdstuk 22 in het Matthäus-evangelie. En daar lezen we het woord van God aldus. En toen gingen de fariseeën weg. En ze beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden: Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst. En zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: Huichelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. En hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zei tegen hem: Van de keizer. Toen zei hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En toen ze dit hoorden, verwonderden zij zich. En zij verlieten hem en gingen weg. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ja, u zult het ongetwijfeld al een keer gelezen hebben of misschien wel gehoord hebben op radio of tv. Kort geleden heeft het kabinet de belastingplannen 2024 gepresenteerd. U zult het allemaal wel meegekregen hebben, denk ik. En dat nieuwe belastingplan omvat een breed pakket aan maatregelen ter bestrijding van de armoede, de vergroting van de koopkracht en de financiering van de klimaatdoelen. En ook zal het belastingstelsel verder vereenvoudigd worden om onze belastingbetaling gemakkelijker en, zoals het heet, ook wat leuker te maken. Nou, hoezeer het kabinet ook zijn best doet om de belastingheffing te vereenvoudigen, toch zal zij dit nooit zo gemakkelijk en zo leuk kunnen maken voor ons dat elke Nederlander graag belasting zal betalen, toch? En ten meer niet omdat ook de Rijksoverheid ons belastinggeld, ja, besteedt aan allerlei activiteiten waarmee vele Nederlanders het oneens zijn. En vooral onder christenen hoor je nog wel eens van die kritische geluiden. Ze vragen sterk af of het belastinggeld wel zou mogen worden misbruikt voor de subsidiëring van onder meer abortusklinieken of euthanasiepraktijken. En ze menen dan ook het volste recht te hebben om de belastingbetaling te ontwijken of te ontduiken. Nou, moeite hebben met belastingbetaling, dat is van alle tijden en van alle plaatsen. Ook het Joodse volk had er grote moeite mee. Ten meer omdat hun belastinggeld toen hoofdzakelijk ten goede kwam aan de vijand, de gehate Romeinse bezetter van hun land, die daar onder meer zijn oorlogen mee financierde. Het valt dus goed te begrijpen dat het betalen van belasting ook toen al een heet hangijzer was. Nou, op zekere dag wordt ook de Heer Jezus geconfronteerd met een moeilijke belastingkwestie. Het is aan het begin van de week voor Pasen, luttele dagen voor zijn lijden en sterven. Hij is net in Jeruzalem gearriveerd En hij is onthaald met groot enthousiasme door een menigte van mensen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, van de Heere, hebben ze geroepen. Maar niet iedereen is zo enthousiast. Zeker niet de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. In hun ogen is Jezus maar een oproeikraaier. Een valse rabbi met een eigenmachtige uitleg van de schriften. Die hun leer en hun tradities ondermijnt. En daardoor hun onaantastbaar lijkende positie bij het volk bedreigt. Ze storen zich mateloos aan deze Jezus. Niet in de laatste plaats, omdat hij aan tafel gaat met tollenaren. Die gehate belastingontvangers, weet u wel, in de Romeinse dienst. Die mensen meer geld afpersten dan noodzakelijk was. Maar bovenal irriteren ze zich aan Jezus omdat hij wonderen doet op de Sabbat. Ja, en dat staat voor hen gelijk als werken op de Sabbat. En uit pure nijd zeggen ze dat de wonderen die Jezus doet werken zijn van Beelzebul, de overste van de boze geesten. Het laat zien hoe negatief ze over Jezus denken. Hoe ze hem haten. En daarom moet hij dood. Willen ze de hand aan hem slaan. Maar zo lezen we in hoofdstuk 21 van de Matthäus-evangelie, vers 46b. Ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. Het volk houdt Jezus voor een profeet. En ze hangt aan zijn lippen. En daarom durven de fariseeën en de schriftgeleerden hem nu nog niet te grijpen. Uit angst voor de reactie van de mensen. Maar toch willen ze het er niet bij laten zitten. En daarom denken ze een gemene tactiek, zou je kunnen zeggen, om Jezus in diskrediet te brengen. Hem in een kwaad daglicht te stellen. En zo te isoleren van het volk en van de overheid. Lucas vertelt ons in hoofdstuk 11, vers 53 en 54, dat de fariseeën en de schriftgeleerden vaak hevig tegen Jezus tekeer gingen. En waarom? Omdat hij net het zesvoudige wee over hen had uitgesproken. En dus dwongen ze hem min of meer om zich over veel dingen uit te spreken, zo schrijft Lucas. En hij zegt verder, zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te kunnen vangen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. De fariseeën en de schriftgeleerden grijpen dus als het ware elke gelegenheid aan om Jezus woorden te ontfutselen die zij tegen hem kunnen gebruiken. Om hem aan te klagen bij het volk of bij de Romeinse overheid. En daarom bespieden ze hem. Ze letten scherp op wat hij zegt en wat hij doet. Ze wachten als het ware het gunstigste moment af om hem ten val te kunnen brengen. Zo lezen we in hoofdstuk 22 van het Matthäus-evangelie, wat we net ook net gelezen hebben, dat de fariseeën een hernieuwde poging wagen om Jezus in diskrediet te brengen. Na de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, dat hebben we niet gelezen, maar dat staat ervoor, die Jezus ongetwijfeld ook met het oog op de fariseeën zal hebben verteld, dan lezen we in vers 15, toen gingen de fariseeën weg en zij beraadslaagden hoe ze hem op zijn woorden konden vangen. De fariseeën beraadslaagden zich. Daar moeten we even bij stilstaan. Want dat onderlinge overleg van hen is feite al een vingerwijzing voor hun onzuivere bedoelingen. Ze zien hun kans schoon om Jezus te kunnen vangen op zijn woorden. En hun aanpak, hun wijze van werken is doortrapt. Ze gaan niet zelf op Jezus af, nee, ze sturen onschuldig lijkende leerlingen van hen, die op de voet worden gevolgd door de Herodianen. En dat waren fanatieke aanhangers van koning Herodes Antipas. Lucas noemt hen zelfs spionnen, die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, hoofdstuk 20, vers 20. Lucas vertelt ons dus dat ze zich voordoen als gewetensvolle mensen die het eerlijk met Jezus menen. Maar ze hebben slechts één doel voor ogen en dat is Jezus hoe dan ook in de val laten lopen om hem uiteindelijk te kunnen uitleveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. Nou moet ik zeggen dat deze gelegenheidscoalitie van Farizeeën en Herodianen eigenlijk al hoogst opmerkelijk is. Want beide groeperingen konden doorgaans absoluut niet samen door één deur. Ze konden elkaar niet luchten of zien. Ze waren water en vuur. De godsdienstige partij van de Farizeeën koesterde zelfs een grote haat tegen de politieke partij van de Herodianen. En dat was natuurlijk niet in de laatste plaats omdat de Herodianen loyaal samenwerkten met de Romeinse bezettingsmacht. Ze werden dan ook beschouwd ook als collaborateurs, net als de tollenaars die werkzaam waren voor de Romeinen. De Farizeeën daarentegen waren juist zeer nationalistisch gezind. Zij moesten niets hebben van de Romeinen, maar ze schikten zich noodgedwongen in de overheersing door de Romeinse bezetter. Nou, hoewel die tegenstellingen tussen Farizeeën en Herodianen dus levensgroot waren, is hun vijandschap tegen Jezus nog groter. Ja, zo groot dat ze bereid zijn om hun tegenstellingen even opzij te zetten en hun krachten te bundelen ten einde Jezus het zwijgen op te leggen. Ja, voor hen heiligt het doel alle middelen. En zo komt de deputatie van Farizeeën en Herodianen bij Jezus met de controversiële vraag of het geoorloofd is aan de Romeinse keizer belasting te betalen. Zowel de tegenstanders van het betalen van belasting, de Farizeeën, als de voorstanders daarvan, de Herodianen, willen van Jezus een antwoord hebben. Ze zijn net als die gehaaide journalisten die op zoek zijn naar een primeur. Die proberen een vooraanstaand politicus te verleiden tot controversiële uitspraken. Politiek gevoelige dingen laten zeggen waarvan hij later spijt zal krijgen als heel de wereld over hem heen valt. Nou, diezelfde tactiek, diezelfde sluwe tactiek, passen de Farizeeën en Herodianen toe bij Jezus. Maar eerst proberen ze bij hem in het gevlei te komen. Ze vleien hem, opdat hij minder beducht zal zijn op hun strikvraag. En dus regent het complimenten aan het adres van Jezus. Vers 16 zegt immers: Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst. En zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Rabbi, meester, echt een erkenning, zeggen ze zo vleiend tegen Jezus. U bent een eerlijk mens, die niemand naar de ogen ziet of naar de mond praat. U bent geen praatjesmaker die bij de mensen populair wil zijn. Nee, u bent was van uiterlijk vertoon. Een oprecht mens die de weg van God in waarheid leert. En zich niets aantrekt wat de mensen daarvan vinden. Ja, ik weet niet of het u vergaat, maar als ik dat zo hoor, dan lijkt het wel alsof de Farizeeën en de Herodianen hier een blauwdruk geven van ja, hoe wij als christenen ons eigenlijk zouden moeten gedragen. En meer nog, hoe zuiver en integer onze geestelijke leiders zouden moeten zijn. Leiders die zich door niemand op hun voetstuk laten plaatsen, die oprecht, eerlijk en onpartijdig zijn. In hun omgang met God en in hun omgang met mensen. En ik kan u zeggen dat zulke geestelijke leiders zijn vandaag de dag hard nodig. Want de geestelijke verwarring in heel veel gemeenten is soms erg groot. Maar dat even terzijde. Maar deze vleiende woorden van de Farizeeën en de Herodianen, die geven als het ware wel de verplichting aan Jezus dat hij een concreet antwoord moet geven op hun vraag. Kijk, als mensen zich zo positief over je uitlaten, dan kun je toch met goed fatsoen geen nee meer verkopen aan hen. En bovendien, ze stellen de vraag nog redelijk dwingend ook. Vers 17 zegt, zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? En de evangelist Marcus die voegt daar nog dwingender aan toe in zijn evangelieverslag. Moeten wij betalen of niet? Nu was die vraag van de Herodianen en de Farizeeën verre van gezocht. Eigenlijk kon je in die tijd in Israël geen explosievere vraag stellen dan dat. Want de kwestie die werd aangekaart lag politiek zeer gevoelig. Judea was immers vanaf het zesde jaar voor Christus een Romeinse provincie geworden. Met aan het hoofd een stadhouder die was aangesteld namens de Romeinse keizer. En sindsdien moest elke Jood, ongeacht zijn inkomen, een vast bedrag aan belasting betalen die rechtstreeks in de zakken van de Romeinse keizer terechtkwam. En het was bovendien een belasting die als enige in de Romeinse munt moest worden betaald. Een zilveren denarius, een penning of schelling. En dat was een dagloon van een arbeider in die tijd. Nou, het was met name deze hoofdelijke belasting die aan de keizer moest worden betaald, die ja, eigenlijk heel veel verzet opriep, die veel kwaad bloed zette bij de Joden. En zeker bij radicale Joden als de Zeloten. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt zelfs dat vanwege deze belasting, deze hoofdelijke belasting, er zo nu en dan opstanden uitbraken in Israël. Omdat het betalen van deze hoofdelijke belasting werd gezien ja, als een erkenning dat de Romeinse keizer de baas over je was. Nou, dat moest je nu tegen de Zeloten zeggen, want die erkenden alleen de Heere God als de koning van hun leven. En niet de keizer van Rome. En zij noemden de keizerlijke belasting dan ook een godonterend bewijs van slavernij aan heidenen. Nou, de fariseeën die dachten er net zo over. Maar zij wilden zich niet verzetten tegen deze belastingheffing uit vrees dat de Romeinen ja, iets ergers zouden kunnen doen. De Herodianen daarentegen waren de grootste supporters van de Romeinse bezetter. En die vonden dat dan ook niet erg om deze belasting aan de keizer te moeten betalen. Nou, gelet op deze tegengestelde verhoudingen is het opvallend dat Lucas de vraag die aan Jezus wordt gesteld toespitst op het gehele volk. Dus op zowel voorstanders als tegenstanders van deze belastingheffing. Lucas vermeldt ons dat er staat, is het ons als volk geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? Voelen we een klein beetje aan in welke penibele situatie de Heer Jezus hier gebracht wordt? Voor welk enorm dilemma hij eigenlijk wordt geplaatst? Want als hij nee zegt op de vraag, mag hij belasting betalen of niet? Ja, dan wordt hij door de Romeinse overheid gezien als een oproerkraaier. Een opstandige Jood die ongehoorzaam is aan de keizer. En dan zal één seintje van de Herodianen meer dan voldoende zijn om Jezus te laten oppakken door de Romeinse soldaten en te laten veroordelen. Maar daarentegen, als hij ja zegt, ja, dan wordt hij door de fariseeën aangeklaagd als landverrader en collaborateur. En dan verliest hij zijn populariteit en steun bij het volk. Ziet u de valstrik in deze gemene vraag? Wat Jezus ook zegt, in beide gevallen hebben ze hem klem zitten. Ik heb tijdlang geschaakt. En in het schaakspel noem je dit een vorkzet. Dat is een sluwe zet waarmee je met een pion of met een paard op hetzelfde moment twee waardevolle schaakstukken aanvalt. Zodat je tegenstander, wat hij ook aan tegenzet doet, altijd een van de stukken zal verliezen. Nou, hier gebeurt hetzelfde. Jezus wordt van twee kanten in de tang genomen en wat hij ook zal zeggen, zijn antwoord zal hem linksom, rechtsom schaakmat zetten. Althans, dat is de bedoeling van de fariseeën en de Herodianen. Maar voor Jezus is deze strikvraag geen onoverkomelijk dilemma. Hij is immers de volmaakte wijsheid en waarheid. En dus doorziet hij de valse bedoelingen van zijn vragenstellers. In vers 18 zegt hij dat hij hun boosaardigheid kende. En dat is een woord dat spreekt van ja, kwade opzet, valsheid. Dwars door alle vleierijen heen en alle uiterlijk vertoon ziet Jezus hun haat. En dan zegt hij ook, vers 19a, huichelaars, waarom verzoekt u mij? Jezus noemt ze huichelaars, hypocrieten of schijnheiligen. Hij vergelijkt hen met de toneelspelers in zijn tijd. En die droegen altijd een masker voor hun gezicht als zij een bepaalde rol moesten spelen. Zo'n acteur deed zich dan anders voor natuurlijk dan wie hij werkelijk was. Zijn ware gezicht was immers verborgen, ging schuil achter een masker. Nou, Jezus noemt de Herodianen en de Farizeeën hier toneelspelers of acteurs. Ze vormen geen objectieve waarheidscommissie die eerlijk op zoek is naar het juiste antwoord op deze gestelde vraag. Ze doen zich wel voor als mensen die het eerlijk met Jezus menen, maar ze verbergen hun ware bedoelingen achter een masker. En daarom geeft Jezus ook niet direct antwoord op hun vraag. Maar stelt hij, en dat was onder rabbijnen niet ongewoon, een wedervraag aan hen. Vers 19b. Hij zegt, toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning, een denarius. Nu moet je weten dat op de voorkant van deze penning, of zilveren denarius, stond het hoofd van de keizer afgebeeld. Met het opschrift Tiberius, keizer, zoon van de allerhoogste Augustus de Verhevene. Op de achterkant van deze belastingmunt prijkte de Romeinse godin van de vrede met de inscriptie God en hoogste priester. Zo liet Tiberius in feite alle inwoners van zijn rijk weten dat hij niet alleen de keizer was, maar dat hij zichzelf ook zag als God en hoge priester. Nou, u kunt zich wel voorstellen dat in de geloofsbeleving van de orthodoxe Jood was dit natuurlijk en is dit natuurlijk pure godslastering. Geen mens, zelfs al is hij de Romeinse keizer, mag zich als God laten vereren, toch? En vandaar dat elke rechtgeaarde Jood deze belastingmunt, deze denarius, niet eens bij zich wilde dragen. Dat juist de Farizeeën en de Herodianen deze belastingmunt dus wel bij zich hebben, laat zien dat zij er dus totaal niet vies van waren. Integendeel, zij streken dit Romeinse geld maar al te graag op als het bijvoorbeeld werd ingewisseld voor tempelgeld. Daarmee is aangetoond dat ook de Farizeeën het Romeinse geld als betaalmiddel hadden aanvaard. En daarmee de heerschappij van de keizer over hun leven. Hun vraag aan Jezus was in dat oogpunt natuurlijk volstrekt overbodig. Maar om hun dubbelhartigheid aan te tonen, vraagt Jezus aan hen, vers 20, van wie is deze afbeelding en het opschrift, als hij naar die munt verwijst? En zij zeiden tegen hem, van de keizer. Waarop Jezus het pleit beslecht en zegt, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is goochem. Dat is wijs bedacht. En de omstanders zullen dat misschien ook wel hebben gedacht destijds. Wat een spitsvondig antwoord van Jezus. Toch wel knap als je op deze manier je tegenstanders de mond kan snoeren. Jezus lijkt wel hier een beetje op onze politici. Die spitsvondige antwoorden geven op kritische vragen van de media. Ze spuien allerlei fraaie volzinnen, maar ze zeggen eigenlijk inhoudelijk helemaal niks. Ze draaien om de hete brei heen. Bang om een standpunt in te nemen dat politiek gevoelig ligt bij het publiek. Maar Jezus' antwoord valt niet in deze categorie spitsvondigheden of nietszeggende opmerkingen. Hij draait niet om de hete brei heen. Nee, hij bekent hier kleur. Want als we lezen wat er in de grondtekst staat, dan zegt Jezus hier feitelijk, geef dan aan de keizer terug wat van de keizer is. En aan God terug wat van God is. Teruggeven, staat hij tot twee keer toe. Farizeeën, Herodianen moeten dus datgene teruggeven aan wie het rechtens toebehoort. Aan wie er volledig recht op heeft. Aan de rechtmatige eigenaar dus. Jezus zei, en ik stel me zo voor dat hij ze allemaal één voor één heeft aangekeken. Jullie zien toch dat op deze munt de afbeelding van de keizer staat? Nou, geef dan deze munt terug aan degene van wie hij is. De Romeinse keizer dus. En dan had hij kunnen stoppen met zijn antwoord. Maar in één adem voegt hij er dan aan toe. Maar geef dan ook terug aan God wat van hem is. Waarvan God de rechtmatige eigenaar is. Jezus bedoelt, jullie fariseeën en Herodianen maken jullie druk over de vraag of we de keizer wel of niet belasting moeten betalen. Maar maken jullie je net zo druk over de vraag wat God toebehoort? Op wie heeft God zijn beeld afgedrukt? Betalen jullie aan God wat hij is, wat je aan hem bent verschuldigd? Krijgt hij datgene waar hij recht op heeft? Geef daarom, zegt Jezus, de keizer als beelddrager van zijn munt zijn geld terug. Maar geef jezelf als beelddrager van God aan God terug. Het is dus niet kruis of munt. Nee, het is kruis en munt. Met zijn antwoord laat Jezus zien dat het hem niet gaat om een keuze voor of tegen de keizer, maar om een keuze voor of tegen God. Het koninkrijk van God staat immers niet op één lijn met een aards koninkrijk. En dus ook niet met het wereldrijk van de Romeinen. Het allerhoogst gezag is het gezag van God. En elke aardse overheid is aan die goddelijke heerschappij onderworpen. En daarom dienen we God ook te aanbidden als het allerhoogste gezag in ons leven. Maar ook de overheid te eren, zelfs al is het een bezettingsmacht. Het onverwachte antwoord van Jezus doet de leerlingen van de Farizeeën en de Herodianen afdruipen, vers 22. Vol verwondering en bewondering voor Jezus. En onder de indruk van zijn antwoord gaan ze weg, terug naar degene die hen hadden gezonden. Hun missie is mislukt. Maar weet je wat nog veel erger is? Dat het antwoord van Jezus hen niet heeft veranderd. Zijn oproep om zich te verootmoedigen en te bekeren tot die allerhoogste God heeft niet mogen baten. Zij weigerden hun hart terug te geven aan hem die daar eigenaar van is. Weet u, het is niet genoeg om onder de indruk te zijn van Jezus. Je over hem te verwonderen. Nee, het enige dat telt is dat je je hart teruggeeft aan hem. Wat nu als wij ons diezelfde vraag eens stellen wat God toebehoort? Waar hij recht op heeft. Betalen wij dan, om zo te zeggen, God de belasting die we hem verschuldigd zijn? En bedenk dan daarbij dat Gods tarief hoger ligt dan dat van onze rijksoverheid. God wil niet bijna 37% of 52% afhankelijk van uw inkomen. Nee, God kent maar één tarief. Hij neemt alleen genoegen met de volle 100%. Heel ons leven komt aan hem toe. Hij is immers onze eigenaar. Hij heeft ons gemaakt en zijn zegel, zijn stempel op ons gedrukt. We zijn geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En daarom is de mens een persoonlijkheid die weet wie hij is, maar ook wie God is. Geen enkel dier weet dat trouwens. Hoe slim ook. Geen enkel dier heeft het in zich om te kunnen communiceren met de schepper van hemel en aarde. En ook een persoonlijke relatie met hem aan te gaan. Hoe zou het ook anders kunnen? Want dieren zijn geschapen naar hun eigen aard. Maar de mens heeft dat vermogen tot communicatie en tot het aangaan van de relatie met God wel gekregen. Omdat hij of zij zijn of haar identiteit ontleent aan God zelf. Elk mens is daarom gelijkwaardig en gelijkaardig. Man en vrouw, jong en oud, blank of zwart of elke kleur daartussenin. Het is daarom eens goed dat we ons daarvan bewust zijn. Zeker in deze tijd waarin zoveel mensen op zoek zijn naar hun identiteit. Vooral veel jongeren vragen zich eigenlijk af wie ze zijn, welk beeld zij van zichzelf hebben, onzeker als ze zijn over hun eigen waarde. Maar de Bijbel leert dat we juist daar heel zeker van mogen zijn. Omdat onze eigen waarde ligt in hem die ons naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis heeft geschapen. Wij zijn beelddragers van de eeuwige God. We dragen Gods beeld en ik hoop ook dat we Gods beeld uitdragen in deze wereld. We zijn immers geroepen om zijn naam, de naam van de Heere, zichtbaar en kenbaar te maken in deze goddeloze wereld. Hoe doen we dat? Door aan God terug te geven wat hij ons heeft gegeven. Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God gaf ons zijn Zoon tot redding van een in zonde verloren wereld. En wij mogen als het ware hem teruggeven, de Heer Jezus teruggeven aan God. Hoe? Door gelijkvormig te willen zijn aan het beeld van Jezus Christus. Aan hem die van zichzelf zei, wie mij gezien heeft, heeft God gezien. Jezus is Gods volmaakte beelddrager. Aan wie wij ons mogen spiegelen door een leven te leiden zoals God dat graag ziet. Want waar gaat het eigenlijk om in onze godsdienst? Gaat het om een uitwendige dienst aan God? Om slechts uiterlijk vertoon? Het verstandelijk accepteren van Bijbelse principes? Of gaat het om de algehele erkenning van Gods heerschappij over heel ons leven? Volledige overgave aan hem en aan de goddelijke leiding van zijn woord. Toen, maar ook nu, is dat vaak een probleem bij ons. Niet waar? Om niet te zeggen een dilemma. Want het kiezen tussen de dienst aan God en de dienst aan de wereld gaat ons vaak moeizaam af. Hoewel God een rechtmatige claim heeft op ons leven, kiezen wij vaak verkeerd. Weigeren we zijn beeld uit te stralen in ons doen en laten. In onze omgang met de schepping en in onze omgang met onze medeschepselen. Willen wij eigenlijk wel leren van Jezus Christus die Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid zichtbaar maakt, uitleeft? Wat zien wij eigenlijk daarvan terug in ons eigen leven? Stel jezelf eens de vraag, waaruit leef ik eigenlijk? Wat denk ik? Wat spreek ik? Wat geloof ik? Wat doe ik en wat laat ik na? Geef ik naar God inderdaad alles waaraan hij waarde hecht? Heus, dit zijn geen strikvragen hoor. Verder van dat, nee. Het zijn eerlijke vragen die ons hopelijk even stilzetten. Die ons tot nadenken stemmen. Maar niet alleen God moet ontvangen wat hem toekomt. Ook onze overheid moet ontvangen waar zij recht op heeft, toch? Want uit het antwoord van Jezus blijkt zonneklaar dat het gehoorzamen aan de redelijke eisen van de overheid, zelfs als daarbij gaat om een bezettingsmacht, en niet per se ingaat tegen onze dienst aan God. Christenen hebben de overheid te gehoorzamen als de dienaresse Gods. Dus door het eren van de overheid eren wij de Heere God. Krijgt, dat is dan de vraag, krijgt de overheid dan ook het verschulde respect van ons? En niet in laatste plaats het belastinggeld waar zij recht op heeft. Weet u, als ik hoor dat christenen ook vaak zeggen dat zwart werken normaal is, en dat ze er ook niet voor terugschrikken om hun belastingformulier zodanig in te vullen ten eigen voordelen, ja, dan geeft mij dat wel te denken. Want wie eren wij daarmee? En nou niet de overheid en niet de Heere God. In Romeinen 13 vers 7 beschrijft apostel Paulus de juiste houding tegen de overheid en mensen. Hij zegt, geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. En de apostel Petrus gaat erin zelfs nog een stapje verder als hij ons oproept om ons te onderwerpen aan alle menselijke instellingen. Hij schrijft, onderwerp u dan, omwille van de Heer, aan alle menselijke orde. het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddieners, maar tot lof van hen die goed doen. Peter zegt dus, het is de wil van God dat wij goed doen, onder andere door het gehoorzamen van de overheid. En zo voorkomen dat er kwaad van ons kan worden gesproken. Wij zijn dienaren van God. En daarom moeten we onze vrijheid niet willen misbruiken als dekmantel voor kwaadwilligheid. En in 1 Petrus 2, vers 17 zegt Petrus nadrukkelijk, houd iedereen in ere. Heb al uw broeders en zusters lief. Vrees God. En dan staat er, eer de koning of de keizer. Mag je ook lezen. Dus geheel naar het voorbeeld van Jezus accepteert Petrus het gezag van de Romeinse bezetter. Hij pleitte dus niet voor een opstand, hoewel hij toch in de tijd van keizer Nero leefde. En ik weet niet of u dat weet, maar deze keizer Nero, die liet wel zo nu en dan christenen kruisigen en als fakkels branden bij zijn tuinfeestjes. En toch zegt Petrus hier nadrukkelijk tegen alle christenen, eer de keizer. Dan kunt u de vraag stellen, moeten wij ons dan altijd onderwerpen aan de spelregels van de overheid? Moeten we haar gezag altijd aanvaarden, ook al is haar karakter en haar beleid antichristelijk? En ja, dan moet het antwoord op die vraag luiden, nee, natuurlijk niet. Want de grenzen van ieder overheidsbeleid wordt bepaald door wat de mens aan God als allerhoogste gezagsorgaan is verschuldigd. Maar, en nu moeten we goed opletten, zelfs als zou de overheid zich niet houden aan de spelregels van Gods woord, dan mag dat voor ons nog geen vrijbrief zijn om dan ook maar dingen te doen die de Bijbel verbiedt. Zoals het ontduiken of het ontwijken van belastingbetaling. Nee, verzet van christenen tegen de overheid is dan pas toegestaan als de overheid zich rechten gaat toe-eigenen die uitsluitend aan God zijn voorbehouden. In dat geval geldt het parool van de apostelen toen hen door het Sanhedrin, de Joodse raad, werd verboden om nog langer het evangelie te prediken. Wat zeiden ze toen? Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Toen de Romeinse keizer Nero en zijn opvolger Diocletianus zich als God lieten aanbidden, gingen zij een boekje ver te buiten. Met als gevolg dat christenen van toen rechtmatig van Gods wegen tegen de aanbidding van de Romeinse keizer zich mochten verzetten. Maar ook in Nazi-Duitsland had de ondergrondse bekennende kirche het recht volledig aan haar kant om zich met hand en tand te verzetten tegen de overheid, omdat die immers miljoenen Joden en andere mensen op grond van hun ras of geloof vergasten in concentratiekampen. Als welke overheid dan ook ons ertoe dwingt om onze zuivere dienst aan de Heere God op te geven, dan is verzet tegen haar beleid geoorloofd. Van ons wordt geen kadaverdiscipline verwacht. Geen blinde gehoorzaamheid ten koste van alles. Nee, maar naar alles wel op voorwaarde dat we daarbij zelf de grenzen van Gods woord niet overschrijden. Gemeente, geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Het is kruis en munt, zoals ik al zei. We moeten de overheid eren, maar bovenal God dienen. We zijn geroepen om zijn beeld uit te dragen, vorm te geven in ons leven. En dat doen we door vooral te zoeken naar wat boven is, naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat zijn we verplicht aan Jezus Christus, die ons heeft gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed aan het kruis van Golgotha. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan bij de viering van het avondmaal. Hij betaalde in onze plaats de hoogste prijs voor onze zondenschuld. Je zou kunnen zeggen dat de kruisdood van Jezus is onze belastingmunt. En daarom de vraag en de oproep aan u, maak daarom goed gebruik van deze belastingmunt door Jezus Christus ook te erkennen. Niet alleen als de verlosser van je leven, maar ook als de Heer van je leven. Alleen dan geven wij terug aan God wat hem toekomt. Wat hij wil hebben van ons. Namelijk ons hart. Ik wil afsluiten met een toepasselijke illustratie. Eind 19e eeuw leefde er in Londen een zekere Emil Mettler, een Zwitser. Hij was eigenaar daar van een restaurant en stond algemeen bekend om zijn liefdadigheid. En als boezemvriend van Albert Schweitzer deden zendingswerkers nooit tevergeefs een beroep op zijn steun, op zijn financiële steun. En ook hoefden zij nooit te betalen voor hun maaltijden in zijn restaurant. Op zekere dag opent Mettler zijn kassa om geld te wisselen voor een klant. En een bestuurslid van de Londense zendingsorganisatie die stond naast hem. En die was stom verbaasd om tussen alle muntstukken en bankbiljetten in de kassala een 15 centimeter lange ijzeren spijker te zien liggen. Waar is dat nou goed voor? Vraagt de man aan Mettler. En die antwoordde: ik bewaar deze spijker bij mijn kassengeld, zodat ik er elke dag aan herinnerd word welke prijs de Heer Jezus Christus betaalde voor mijn verlossing. En ook wat ik daarom aan hem verschuldigd ben. Amen.